Goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst. Een hartelijk welkom ook aan onze broeders en zusters thuis die meeluisteren en kijken via de Merkkerktelevisie en de livestream. Speciaal welkom aan dominee Hilbers uit Zwolle die ons vanmorgen zal voorgaan. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Allereerst een overlijdensbericht. Op maandag 5 juli is onze broeder Hilbert Stuyvesant na een ernstige ziekte op de leeftijd van 82 jaar overleden. Hij woonde de Zende 2. De begrafenis heeft donderdag 8 juli plaatsgevonden. Later in deze dienst zullen wij broeder Stuyvesant gedenken en bidden wij voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Er zijn twee collectes. De eerste is voor de Christelijke Gereformeerde Kerk Hogeveen. En de tweede collecte is vandaag bestemd voor de Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland werkt. Hun missie is om christenen en kerken te helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Van harte aanbevolen. Dit waren de mededelingen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. En we willen beginnen met het zingen van gezang 328, de versen 1, 2 en 3.
Goedemorgen, wat staat u allemaal mooi in het gelid. Zullen we ons met een persoonlijk stilgebed op de dienst voorbereiden. We spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder met elkaar nu uit Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Als de apostel Paulus in zijn brieven schrijft aan de verschillende gemeenten die hij misschien wel gesticht heeft, maar in elk geval ook gekend heeft, dan kom je soms stukken tegen dat je zegt, nou probeert hij om de geboden van Mozes op een in die tijd hedendaagse manier, in die tijd moderne manier, onder woorden te brengen, zo dicht mogelijk bij de mensen aan wie hij schrijft. Dat heeft hij gedaan aan de Galaten. En dat vind je terug in Galaten 5. Galaten 5 vanaf vers 13. Je herkent als het ware de geboden van Mozes, de 10 geboden, in Galaten 5. U kunt bij wijze van spreken op de vingers natellen. Nou, ik lees dat voor. En als we daarnaar geluisterd hebben, zingen we van Psalm 95 het derde vers. Broeders en zusters, die zusters die schrijft Paulus er niet bij, maar die hebben wij erbij gezet, omdat we denken dat bedoelt hij vast. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Zo zegt Paulus het. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere onze God in de hemel, vaak weten we het zo goed niet meer. En in de afgelopen week, in deze week die net voorbij is, hebben we dat ook met elkaar ervaren. Wat leven we in een land en wat leven we in een wereld die beide op de kop staan. In een land waarin een verslaggever overhoop geschoten wordt. In een wereld waarin het virus weer op zijn retour lijkt, weer terug lijkt te komen. We weten het soms niet zo goed meer. En in die wereld en in dat land roept u ons op zondag bij elkaar in uw huis. Of voor de computer of voor de televisie als we de dienst thuis meemaken. En zegt u, kom weer eens luisteren naar wat ik jullie te zeggen heb. Er is een heleboel over jullie uitgestort en je bent onzeker. Kom je zekerheid halen bij mij. En dat willen we ook vanmorgen weer doen. Nu we klaar zitten thuis, met elkaar op de bank, misschien wel koffie onder handbereik. En nu we hier in de kerk zijn. Oud en jong, met elkaar verbonden, rondom uw woord dat iedere week opnieuw klinkt en dat, als het goed is, ook iedere dag opnieuw klinkt. U hebt ons wat te zeggen. En dat hebt u al zo lang, want het woord is uw handelsmerk. Daarmee hebt u deze wereld geschapen. Dat woord van u is zelfs een mens van vlees en bloed geworden, uw eigen zoon. En dat woord is er tot op de dag van vandaag. En door dat woord van u komt u bij ons en spreekt u ons aan. We gaan vandaag een hele oude geschiedenis lezen. En in die geschiedenis hopen we u tegen te komen. En dat weten we wel zeker. Maar hopen we ook iets van onszelf tegen te komen. En van die wereld waarin we leven. En hopen we en bidden we dat u ons door dat woord de weg wijst. In ons leven van iedere dag. Wilt u dat doen door de kracht van dat woord zelf en door de kracht van uw Heilige Geest? Wilt u bij ons zijn hier in de kerk en thuis als we meedoen en meeluisteren en meekijken? Wilt u ons allemaal aanspreken? En wilt u maken dat als straks deze dienst voorbij is en de week weer goed en wel begonnen, want dit is dan toch maar de eerste dag van de week, dat we dan zeggen, we zijn de Heere God al tegengekomen. En hij had ons weer veel te zeggen. Zegent u ons daarin. Wilt u zijn met hen die deze zondag op een andere manier beleven dan ze zich hadden voorgesteld? Omdat er ineens ziekte was, omdat er zorgen zijn, omdat er sterven is, zoals we net gehoord hebben van broeder Stuifzand. Wilt u bij iedereen zijn die het moeilijk vindt, vandaag en in de afgelopen week en in de komende dagen, die het moeilijk vindt, al die dingen die op je afkomen en waar je mee te maken hebt. Wilt u rust en vrede geven, zoals u dat alleen maar kunt. Wees bij ons. Wilt u ook rust en vrede geven in ons eigen hart? We hebben net geluisterd naar de geboden van, zoals de apostel Paulus die verwoordt, uw geboden. Geboden waarin u ons misschien wel wijst op wat er niet goed zit in ons leven. Of misschien, zulke dingen komen we altijd wel tegen. Wilt u ons vergeven wat niet is naar uw heilige wil in ons leven? Wilt u ons vergeven als we weer uit de bocht gevlogen zijn? Als we het gewoon fout hebben gedaan? Als we tegenover u en onze naasten tekortschoten? We weten het zelf het beste wat er dan aan de hand is. En we realiseren ons dat u dat ook weet. Help ons om die dingen bij u te brengen. Met het gebed om vergeving van onze zonden. U wilt naar ons horen, gelukkig maar. U wilt tot ons spreken. U wilt ons vergeven. En dat alles omdat u onze Vader wilt zijn. In en door Jezus Christus, uw Zoon. Hoor ons in zijn naam. Amen. We gaan naar het kinderlied. Luisteren, is dat luisteren? Ja, we gaan ernaar luisteren. En u mag vast ook stiekem meezingen, als u het kent. Ik heb een hele fikse schriftlezing vanmorgen meegenomen. Dat wil zeggen, die wilde ik met u lezen. En dat heeft ook een reden. Het is een verhaal, het is een geschiedenis uit de Bijbel. En daar moet je vaak geen stukje uitpakken, dat moet je helemaal lezen. Dat duurt even, preekstra duurt straks ook even. Dus ja, Dat nemen we dan maar gewoon op de koop toe. Hè? Want het is een mooie geschiedenis, ook een bekende geschiedenis. We gaan hem lezen. Genesis 47 vers 1 tot en met vers 27. Genesis 47 vers 1 tot en met vers 27. Hij is ook nog mooi geïllustreerd, dus wat wilt u nog meer? We zingen daarna van Psalm 72, vers 2 en 4. En die heb ik uitgekozen omdat we komen Jozef tegen als onderkoning van Egypte. Wel onderkoning. Er staat er nog één boven hem, dat is de farao. En daarop ging Jozef naar die farao en deelde hem mee dat zijn vader en broers uit Kanaan waren gekomen met hun schapen, geiten en runderen en met alles wat ze verder bezaten, en dat ze nu in Gozen waren. Vijf van zijn broers had hij meegenomen en hij stelde hen aan de farao voor. Wat is uw beroep? Vroeg de farao. En zij antwoordde: wij zijn schaapherders, net als onze voorouders. En ze vervolgden: uw dienaren zijn hierheen gekomen om een tijd lang in dit land te wonen, want er is in Kanaan geen weidegrond meer voor onze schapen en geiten. Zo erg is de hongersnood daar. Geef uw dienaren daarom toestemming om in Gozen te gaan wonen. Toen zei de farao tegen Jozef: nu uw vader en uw broers naar u toegekomen zijn, kunnen ze in Egypte blijven. Laat hen in het beste deel van het land wonen, laten ze zich in Gozen vestigen. En zijn er mannen bij u die, naar u weet, hun vak verstaan, belast die dan met het toezicht over mijn veestapel. Hierop bracht Jozef zijn vader bij de farao, zijn vader Jacob bij de farao, en stelde hem aan de farao voor. Jacob begroette hem met een zegenwens. De farao vroeg hem naar zijn leeftijd en Jacob antwoordde: 130 jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd. Ik heb nog niet zo lang op de aarde rondgezworven als mijn voorouders. Je zult maar zo lang rondzwerven, zou je zeggen. Toen nam Jacob met een zegenwens afscheid van de farao. Jozef gaf zijn vader en zijn broers een stuk grond in het beste deel van Egypte, in Rameses, zodat ze zich daar konden vestigen, zoals de farao had gezegd. Hij voorzag zijn vader en zijn broers en heel zijn verdere familie van voedsel, zoveel als zij en hun kinderen maar nodig hadden. En nou komt het gedeelte waar het eigenlijk over gaat in de preek. In heel het land was het voedsel inmiddels op. Zo ernstig was de hongersnood. Zowel Egypte als Kanaan dreigden onder de hongersnood te bezwijken. De mensen kochten bij Jozef graan en zo kwam al het geld dat er in Egypte en Kanaan te vinden was bij Jozef terecht. Hij liet dat geld naar het paleis van de farao brengen. Toen het geld in Egypte en Kanaan op was, kwamen de Egyptenaren weer bij Jozef. Geef ons te eten, zeiden ze. U kunt ons toch niet voor uw ogen laten sterven nu we geen geld meer hebben? Jozef antwoordde: als u geen geld meer hebt, geef me dan uw vee. Dan krijgt u in ruil daarvoor eten. Dus brachten ze hun vee naar Jozef en hij gaf hun voedsel in ruil voor hun paarden. Schapen, geiten, runderen, ezels. Zo voorzag hij hen dat jaar van voedsel in ruil voor hun vee. Een jaar later kwamen ze weer bij hem. Ditmaal zeiden ze: we hoeven u niet te zeggen, meneer, dat we nu al ons geld en al ons vee aan u hebben gegeven. We hebben u niets anders meer te bieden dan ons lichaam en onze akkers. Laat ons en onze akkers niet voor uw ogen ten onder gaan. Koop ons en onze grond in ruil voor eten. Dan krijgt de farao de beschikking over onszelf en onze grond. En geeft u ons ook zaad, dan kunnen we tenminste in leven blijven en hoeven de akkers niet te verwilderen. Jozef kocht alle akkergrond van Egypte voor de farao op. Want alle Egyptenaren verkochten hun akker. Zo erg hadden ze onder de hongersnood te lijden. Zo kwam al het land in het bezit van de farao. En in alle delen van Egypte maakte Jozef het volk tot slaaf. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet op, want de priesters kregen een vaste toelage van de farao en zij konden van dat inkomen leven. Daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. Jozef zei tegen het volk: nu heb ik u zelf en uw grond voor de farao gekocht. Hier hebt u zaad. Zaai uw akkers daarmee in. Van de opbrengst moet u voortaan een vijfde deel aan de farao afstaan. 4/5 is voor u. Dat kunt u gebruiken als zaaigoed en als voedsel voor uzelf, uw kinderen en uw verdere familieleden. Ze antwoorden: u hebt ons leven gered. Als u het zo wilt, Heer, zullen wij de farao voortaan als slaaf dienen. Jozef legde in een wet vast, en die wet is nog altijd van kracht, dat 1/5 van de opbrengst van de Egyptische akkers voor de farao was. Alleen de grond van de priesters werd geen eigendom van de farao. Zo gingen de Israëlieten in Egypte wonen, in Goshen. Ze verwierven er bezittingen, ze kregen er kinderen en breidden zich sterk uit. Dat was de schriftlezing. Typisch Jezus, dat is de kerngedachte van de preek van vanmorgen. Je vindt hem daar weergegeven bij Jozef. Ik denk tenminste dat, ja, dat is Jozef. Typisch Jozef. Nee, het gaat over typisch Jezus. En we zullen eens kijken of dat inderdaad wel waar is. En we zingen straks na de preek van Psalm 72 het 6e en het 7e vers. Bijbelheiligen, broeders en zusters, zegt die term u nog wat? Bijbelheiligen. Nee, vroeger over gehad. Catechisatie nog wel eens over gehoord. Bijbelheiligen. Nooit? Dan moet ik dat uitleggen. Dat is maar goed dat jullie er zijn. Bijbelheiligen. Wat zijn bijbelheiligen? Dat zijn deze mensen. Ik zal even laten horen. Dan zeg je mee, oh, bedoel je die? Bijbelheiligen, Hebreeën 11. Door zijn geloof enzovoort. Bijbelheiligen, ja nee, ik zal het hele verhaal wel even vertellen. We hadden natuurlijk vroeger hier in deze streken, in Nederland, over de hele wereld, waren wij met elkaar één kerk toegedaan. Hè? De kerk die later de Rooms-Katholieke kerk zou worden. En dan komt in de 16e eeuw de reformatie. En bij die reformatie hebben we, eerlijk gezegd, ons voorgeslacht ook behoorlijk huisgehouden af en toe. Beeldenstorm, daar heb je allemaal van gehoord, 1566. In Zwolle hadden wij ook een beeldenstorm, maar Zwolle komt in elk opzicht wat achteraan en wij hadden hem in 1580. Nou, goed. Nou liep ik pas door de grote kerk in Zwolle waar die beeldenstorm geweest is. En die kerk wordt gerestaureerd. En dan loop je langs wanden waar ze de kalklaag wat afgebikt hebben. En daar komen de heiligen weer tevoorschijn. De mensen die veel betekenis hadden voor het kerkvolk in de middeleeuwen, voor de reformatie. En waar zo'n hele kerk mee volgekalkt was. Er stonden ook 3 of 24 altaren in die grote kerk van Zwolle. En elk altaar was voor een heilige bestemd. De heilige zus, de heilige zo, voor de scheepvaart, voor de handel, voor de smeden, voor de bakkers, voor de groenteboeren, voor de slagers. Iedere gilde, iedere groep in de samenleving had zijn eigen heilige. In 1580 in Zwolle, maar 1566 in de rest van het land, hebben wij in het kader van de reformatie, omdat we daardoor gegrepen waren, hebben wij die heiligen de deur uitgedaan of overgesmeerd. In de grote kerk in Zwolle hebben we er een laag kalk overheen gedaan. En voor zover die heiligen in beelden in de kerk aanwezig waren, zijn die beelden naar beneden gehaald. Nou, die verhalen kent u allemaal uit uw tijd op school. De beeldenstorm, wegheiligen. En toen waren we een sober geloof in wit gekalkte kerken. Want, zeiden we, het gaat om de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En de catechismus legde ons dat ook uit, dat je al je heil van Christus moest verwachten en niet van heiligen. En dat vonden we niet makkelijk. Dat vonden we niet makkelijk. Moet je je even voorstellen, een samenleving die helemaal christelijk is, want dat was in de middeleeuwen zo. En die met allerlei haakjes is opgehangen aan allerlei heiligen die een bepaalde betekenis hebben. Heb je last van je voeten, dan moet je die heilige aanroepen. Heb je last van het water, dan moet je die heilige aanroepen. Zo zat de samenleving in elkaar. Je kon wel bidden tot God, maar God had daar zijn personeel voor, de heiligen. En natuurlijk was de Heer Jezus er, en natuurlijk was de moeder van de Heer Jezus er, Maria, dat was een hele bijzondere heilige. Maar dat veegt de reformatie in één keer helemaal weg. Dat is ook wat. En dan moet je het dus doen met Vader, Zoon en Heilige Geest. En met het woord, zei de reformatie, denk erop. Met het woord. Je moet gaan lezen, je moet de Bijbel gaan lezen. Je moet naar de kerk komen en dan niet om te knielen voor zo'n altaar. Je richt je op die ene plek in de kerk, de preekstoel. En daar wordt het gezegd. Daar moet je wezen. Nou, dat wil wennen. En maar luisteren naar die dominees, die soms veel te lang preekten, want die wilden van alles en nog wat vertellen. Dus die kregen een zandloper op de preekstoel om het maar kort te houden. Maar geen heilige meer. Weg. Ja. En die dominees, die gingen, als het goed was, de Bijbel uitleggen. En weet je wat je in de Bijbel tegenkwam? Gewone mensen, dat waren die heiligen ook geweest vroeger. Gewone mensen die wat bijzonders gedaan hadden, die een bijzondere betekenis hadden gekregen, die sint waren geworden. Nou, die dominees die preekten veel meer dan de priester vroeger in die katholieke kerk, in de paapse kerk, zoals er dan gezegd werd. Die dominees die preekten en er kwamen allerlei mensen uit de Bijbel voorbij. En dat waren gewoon mensen van vlees en bloed met wie de Heere God van doen had. Of die met de Heere God van doen hadden. Prachtige verhalen, zoals zo'n verhaal van Jozef, wat we net lazen. Of van Abraham, of van vader Jacob en zijn zonen en David niet te vergeten. En gaandeweg kregen die een beetje het statuur van protestante heiligen. Vandaar die term bijbelheiligen. Je kwam ze in de Bijbel tegen en ze kregen statuur voor ons allemaal. He, zo'n Jozef, dat was maar er een. Had geweldig veel meegemaakt in zijn leven. Ook wel een beetje een vervelend ventje in het begin, waarschijnlijk. Een beetje eigenwijs. Een paar dromen gehad en zijn broers komen wel kouwen erom. Ook op de manier waarop hij presenteerde. En vader Jacob deed er ook geen goed aan. Want die bevoordeelde Jozef, je lievelingsjochie. Maar hij heeft veel meegemaakt, want hij werd dus door zijn broers naar Egypte verkocht. En daar kwam hij terecht en heeft hij ook van alles en nog wat beleefd. En dan op een bepaald moment, dan komt hij er bovenuit. Hij kan dromen uitleggen. Ja, dat was de ellende bij zijn broers ook al, want toen zei hij ook, ik heb toch gedroomd, ja, de broers. Je zult nog van de bok dromen, jongen. En dan ging hij naar Egypte. Maar uiteindelijk komt Jozef er dus bovenuit in dat vreemde land Egypte, waarnaar hij verkocht wordt. En als hij de farao twee van zijn farao's dromen heeft uitgelegd, dan wordt hij, nou ja, hij wordt eigenlijk onderkoning, daar komt op neer. Daar zie je hem, onderkoning. Een mooie hoofddeksel op. En wat maakte Jozef nou zo'n bijbelheilige? Er hoort nog een verhaal bij. We zeiden natuurlijk, bij de reformatie zeiden we, denk erom, hè, nou concentreren we ons met elkaar op Jezus en Jezus alleen. Maar Jezus komt alleen voor in het Nieuwe Testament. Nee, zeiden theologen, Jezus komt eigenlijk, als je goed leest, komt Jezus ook voor in het Oude Testament. Moet je goed lezen en het goed je laten uitleggen, maar dan kom je hem ook tegen in het Oude Testament. Niet in levende lijven zoals in het Nieuwe Testament. Je komt in elk geval de vader van Jezus tegen in het Oude Testament. En als je goed kijkt en goed luistert, dan zie je de Heere God soms dingen doen waarvan je zegt, hé, dat houden we vast, want dat komt nog een keer terug in de Bijbel. En dat was bij Jozef het geval. Jozef, werd het dan gezegd, Jozef die wordt naar Egypte verkocht. Jozef komt in de ellende terecht. Jozef gaat de diepte in en komt de diepte weer uit. Hij wordt koning om zijn volk, zijn familie te redden. Als je dat patroon nou eens even meeneemt. Hè? Zo handelt God in het Oude Testament met Jozef. Jozef gaat de ellende in, maar hij komt er weer uit. En als hij eruit komt, neemt hij als het ware zijn familie mee. We zeiden en we zeggen nog, het is net Jezus. Het is net het verhaal, de geschiedenis van Jezus. De diepte in, de ellende in, Golgotha, de dood. Maar als hij eruit komt, op paasmorgen, dan neemt hij in zijn overwinning als het ware zijn volk, zijn gelovigen, ons, als het goed is, als je in de Heer Jezus gelooft, mee. Je kunt het patroon van het verhaal van Jozef en het patroon van het verhaal van Jezus over elkaar heen leggen. En dan lijken ze sprekend op elkaar. Typisch Jezus, Jozef. Maar wacht even, daar staat een vraagteken achter. Daar zal ik wel een bedoeling mee gehad hebben, toch? Er staat een vraagteken achter. Is dat wel zo met Jozef? Ja, het is zo. En het is ook niet zo. Het is zo op het moment dat hij, Jozef, zijn vader en zijn broers en de Egyptenaren van de hongersnood redt. Dan is hij een redder. Dan is hij een redder van het vaderland. Hij is een redder van de familie in elk geval. Van het volk van God is hij een redder. En zo wordt hij ook door de Heere God gebruikt. Maar had u nou net ook bij het lezen van Genesis 47 een beetje nare smaak in de mond? Wat deed Jozef eigenlijk? Hij heeft aan de farao uitgelegd, sire, er komen 7 vette jaren en er komen 7 magere jaren. We krijgen het eerst goed en dan krijgen we het minder goed. In uw koninkrijk zal het zo gaan. Weet je het zeker? Ik weet het zeker, zei Jozef. Dat is mij duidelijk gemaakt door mijn God. Die heeft me dat geleerd, dromen uitleggen. We krijgen eerst 7 vette jaren en dan 7 magere jaren. Ja, zei farao, en wat moeten we dan doen? Hij zei, Jozef zegt, dan moet u iemand aanstellen die dat kan managen. Die met de overvloed van die vette jaren iets kan betekenen In de magere jaren. Dan kom je erdoor. Nou, dat wordt ons ook altijd voorgehouden als het over de economie gaat, nietwaar? Vette jaren, magere jaren, potjes maken en zo. En Jozef krijgt die opdracht van de farao. Kun jij dat doen? Nou, zeg Jozef, ik heb het nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En hij doet het. Hij wordt de manager van Egypte. En we lazen net hoe hij dat doet. En al lezend begrijp je het gevoel... Hè, is dat nou wel verstandig? Jozef, gaat daar nou wat van uit naar die Egyptenaren? Want hij kleedt ze nakend uit. Heb je gelezen? Ze houden niks over. En of dat nou wel de bedoeling van de farao was? Ik weet het niet. Ja, farao wordt heel rijk, wordt bulkend, stinkend rijk. Jozef zelf zal er ook niet minder van geworden zijn. Maar goed, de hongersnood gaat steeds meer nijpen. En de mensen komen en zeggen... U had toch graan klaar liggen? Ja, zegt Jozef, dat is in de aanbieding vandaag. Het is helemaal niet in de aanbieding. Ze moeten al hun geld erin steken om graan te kopen. Het eerste jaar. Het tweede jaar komen ze weer en zeggen ze... Het is nog niet over, hè? Nee, zegt Jozef, nog niet over. Weer trek? Ja. Nou dan, wat hebben jullie nog? De veestapel gaat eraan. Het komt allemaal bij de farao terecht. Ze komen zelf uiteindelijk bij de farao terecht. Heel Egypte wordt slaaf. Als je de Statenvertaling leest, en vooral vers 21 in Genesis 47... dan staat er dat Jozef de Egyptenaren dwong in steden te gaan wonen. Vanaf het platteland, jullie gaan allemaal in steden wonen. De latere vertalingen hebben dat wat anders weergegeven. Maar het komt erop neer dat hij zegt... jullie worden allemaal dienstbaar, onderhorig aan de farao. En als hij tussentijds verslag gaat uitbrengen bij de farao... dan zegt de farao, gaat goed, Jozef. Jozef, het gaat best. Het gaat heel goed. Nee, de honger wordt krachtig bestreden, farao. Ik zet alles op alles. Het brengt ook wat op. Geld, vee, land... Hun akkers worden verkocht. En uiteindelijk zelf. U kunt met uw volk doen en laten wat u wilt. Wat zeiden we ook weer? Typisch Jezus. Ja, in dat eerste wel. In die levensloop van Jozef tot hij koning wordt. Maar de vraag is natuurlijk altijd, als je zo omhoog valt, als je zo koning wordt, wat doe je daar dan mee? Hoe ga je als koning om met de mensen die aan jouw zorgen zijn toevertrouwd? Het is heel merkwaardig als je het boek Exodus, hè, de Genesis is op een gegeven moment uit en dan komt Exodus. En in het eerste hoofdstuk van Exodus staat al dat er een farao in Egypte was... die Jozef niet gekend had. Nee, dank je de koekoek. Je kunt niet met Jozef aankomen. Bij de Egyptenaren. Je kunt niet zeggen... Weten jullie nog dat... Ja, dan zeggen ze... Ja, dat weten we nog. Opa had het erover. Niks hadden we meer. Geen nagel. Ja, zegt vader. Want niks meer. Armo troef. Hij heeft ons beroofd van alle... Ja, en het was wel mooi dat we te eten hadden, maar dat was het dan ook. Schraal Hans keukenmeester. Praat ons niet over die Jozef. En dan had hij zijn vader en zijn broers. En die kregen het mooiste stuk land dat er is, Goshen. En de delta van Egypte, prachtig, prachtig gebied. En daar zaten ze met elkaar. Jozef. Typisch Jezus. Hey. Jozef was koning. Ik heb dat even opgeschreven, omdat ik dacht, dat is wel een mooie zin. Maar ik moet hem wel opschrijven, want anders vergeet ik hem tijdens de preek. Bij Jozef is het, een slaaf wordt koning. En je zou er bijna bij zeggen, pas op voor zulke koningen. En verklaar ze vooral niet heilig. Het zijn doodgewone mensen. Doodgewone mensen. En we zien het om ons heen, in de wereld waarin we leven. Zo gauw gewone mensen macht krijgen en te veel macht krijgen, Voor je het weet zitten ze te brullen in het Witte Huis. Of in Brazilië. Bijbelheiligen. Hoe noemen we in onze samenleving heiligen? Hebben we ze nog? We hebben er meer dan je zou denken. Is je opgevallen dat toen Peter R. de Vries werd neergeschoten, wat gruwelijk is, dat hij meteen held werd genoemd? Omdat er een kogel in je kop geschoten wordt, ben je dan held? Nee, dan ben je slachtoffer. Dat is een drama, dat is gruwelijk. Maar het komt heel veel voor dat mensen die op de een of andere manier onder het helden. En als ze doodgaan, dan richten we stadions in voor een uitvaartdienst, want er is een held overleden. Als de slaaf koning wordt, gebeuren er allerlei dingen waar je geen vat op hebt. Gebeuren er allerlei dingen met het volk dat ineens zegt, onze held, en ze gaan hem aanbidden. En intussen, Jozef, misschien laat de Heere God dat wel zo expres zo optekenen. Dat hij ja, zijn volk gered heeft. Op een bijzondere manier het werktuig was in de hand van God. Maar, en zo kom je bosjes tegen in de Bijbel. David, prachtkerel, help, Goliath en, maar. En dan stelt dus het verhaal. En dat is ook telkens ons verhaal. Laten we maar wel lezen. Je kunt in het geloof, de psalm zou zeggen, je kunt over bergen heen springen, je kunt dit, je kunt dat. Maar, en ineens is dat hoge, dat mooie, dat je met God wel van alles aan kunt. Ineens is het weg. Als een slaaf koning wordt. Wat is dus het patroon in de Bijbel als de Heere God aan de gang gaat? Nou, dat is ook het patroon van Jozef. Dat de koning slaaf wordt. En naar dat patroon moet je opzoeken in de Bijbel. Precies andersom. De koning wordt slaaf. Dat jong in die koninklijke mantel, die verwende aap uit het gezin van Jacob, wordt slaaf. En dan mag hij prachtige dingen doen. En dan moet je eigenlijk een punt zetten. En zeggen van, dat is het. En de rest zie je hoe het mis kan gaan met slaven die koning worden. Dan ga je in het Nieuwe Testament. Zeg je, is Jozef nou typisch Jezus? Op een bepaald moment in zijn leven wel, ja. Maar in de rest van zijn leven helemaal niet. Want wij geloven niet in een koning, in de koning van de kerk, in een verlosser die ons kaal plukt. Wij geloven in een koning die voor ons kaal geplukt is. Die voor ons de dood is ingegaan. Die voor ons zijn heerlijkheid, zijn koninklijke waardigheid heeft afgelegd en mens geworden is. En dat betekent al veel voor hem, maar hij is nog dieper gegaan. Hij heeft zich vernederd tot de dood van het kruis. En sindsdien, hij is al een poosje hier gebleven, na zijn opstanding uit het graf. En toen is hij naar de hemel gegaan en misschien zit er wel achter. Nou, ik denk het ook niet, nee. Maar hij is naar de hemel gegaan en met zijn Vader en de Heilige Geest regeert hij ons op de aarde. En geeft hij ons wat we nodig hebben en houdt hij ons veilig van de vijanden die ons bedreigen. En er zijn er een paar bij hoor. De grootste is natuurlijk de dood, hè? Broeders Thuiszand overlijdt, 92 jaar. En ik hoor dat hij veel geleden heeft. Nou, dan heb je de vijanden wel bij elkaar. Lijden, ziekte, dood. En we krijgen er allemaal mee te maken. Ja, maar er is een koning geweest die slaaf geworden is. En die die vijanden al verslagen heeft. Je hoeft niet bang te zijn. Als je bij die koning hoort, dan zegt hij als zijn vader, kom. En hij sleept je mee. Dwars tegen het geweld van die vijanden in. En je deelt in zijn overwinning. Dat had Jozef nooit van elkaar gekregen. Nooit een keer. Nee. Als we ons Jozef herinneren, dan zeg je, ja, mooi hoor, prachtige geschiedenis. Maar heilig? Is het een heilige? Bijbelheilige? Nou, die term maar afschaffen. Want tegen de tijd dat je het woord heilig uitspreekt, zijn ze zo onheilig als wat. En dat geldt ook voor ons. We worden nooit heilig. Moet niet eens willen. Want als je het wilt, dan vergeet je dat iemand anders het al voor jou volbracht heeft. Dat je bij koning Jezus hoort. Nou, dat. Ja, ik ben groot geworden. Jij zegt, van, je kent de hele term niet. Heilige apostel Paulus dan. Hadden we het er vroeger ook over. Ik kon mijn vader dat nog zeggen op de kansel. De heilige apostel Paulus. Dat is gewoon een man die in dienst van de Heer Jezus heeft gestaan. En die af en toe denk ik ook hele verkeerde trekjes had. Daar schrijft hij ook zelf gewoon over. Doorn in vlees. Nou, wat zal het geweest zijn? Je weet het niet. Maar intussen gewoon mensen. Die wel bij die koning horen. Die er niet tegenop zag om slaaf te worden. En als ik naar mezelf kijk en als u naar uzelf kijkt. En als je kijkt naar die Egyptenaren. Dan moet ik er niet aan denken om slaaf te worden. Toch? Ik zou niet weten. Zou ik mijn geloof dan wel vasthouden? Als er zoiets overkwam? Of zou ik. Ik denk dat ik het kwijt zou raken. Helemaal. Maar goed, dat Jozef geen Jezus is geweest. Maar dat we een koning hebben die slaaf wilde worden voor ons. Dus een koninkrijk voor ons over had. En dat is een kracht. En dat is voor ons de goede boodschap. Of om het met een woord uit de Bijbel te zeggen, het evangelie. Amen.
Thank you.
Zingen is een manier van bidden. Dat weet u wel, hè? Dus daarom is het goed dat we weer kunnen zingen. En voor het lied dat we zo dadelijk gaan zingen, vraag ik u op te staan, omdat we broeder Stuifzand willen gedenken. Broeder Hilbert Stuifzand werd geboren op 15 januari 1939. En ontsliep in volle overtuiging, de overtuiging van het geloof, in Jezus Christus na een lange strijd op 5 juli, jongstleden. Boven het bericht van zijn overlijden staan de woorden: veilig in Jezus' armen. En in de dankdienst voor zijn leven stonden woorden uit Johannes 10, vers 27 en 28 centraal: mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. De taal van de herder en de koning. We zijn een ogenblik stil en dan zingen we ter nagedachtenis aan broeder Hilbert Stuifzand het lied Lichtstad met de paardenpoorten. Natuurlijk doen we in ons gebed voorbeden voor de familie Stuifzand, zijn vrouw Henny, de kinderen en de kleinkinderen. Maar we bidden ook voor de familie Oost-Indiën. Broeder Rolf Oost-Indiën moest in de afgelopen week met een hartinfarct opgenomen worden in Emmen. Maar die gedotterd is en er volgen nog nadere onderzoeken. We denken aan de familie Biesma, die op 5 juli, omdat dominee Hedde Biesma op 5 juli op 85-jarige leeftijd overleed. We denken aan zijn vrouw, aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Dominee Biesma ging geregeld voor in onze gemeente. En volgens mij is hij hier ook voor een deel opgegroeid. In Hoogeveen, ja. Want zijn vader was hier predikant. En heel ernstig is ook het bericht van de familie Kwant uit... waar wonen ze? Huizen, geloof ik. Nee, Nieuwegein. Nieuwegein. Ja, Nieuwegein. Dominee Kwant zelf is de laatste jaren al in de lappenband met kanker en alle behandelingen die hij daarbij nodig heeft, prostaatkanker. En hij had net een redelijk bemoedigend bericht ontvangen van een specialiste dat na een heel dieptepunt het leek weer een beetje de goede kant op te gaan. Dat is nooit echt zo natuurlijk bij kanker, maar het leek een beetje in de hand te zijn. En toen begon zijn vrouw te klagen over vermoeidheid. En van zo'n onverklaarbare vermoeidheid, hè? Waarmee je uiteindelijk bij de dokter terechtkwam. Nou, dat kon allerlei oorzaken hebben, maar duidelijk werd al gauw dat ook zij ongeneeslijk ziek was. En in de afgelopen week is vastgesteld dat ze de meest venijnige vorm van kanker heeft. Uitgezaaide alvleesklierkanker. En dat red je niet. Ze is vooralsnog thuis in een traject om te sterven. Daar komt het eigenlijk op neer. Mia Kwant. Daar gaan we voor bidden. We danken voor de familie Kats, Nijstad van de Noorderweg, die woensdag 14 juli 50 jaar getrouwd zijn. En dat vieren met kinderen en kleinkinderen en een achterkleinkind. Bijzonder, omdat zuster Betsy Kats al heel lang ook tegen die vijand strijdt. En er met haar gestreden en voor haar gestreden wordt. En ze maandelijks immunocure moet ondergaan. Dus dan is het bijzonder als je zo'n mijlpaal mag bereiken samen. 50 jaar. En broeder en zuster Koos en Dini Bisschop Brinkhuis zijn dankbaar dat ze 15 juli 40 jaar getrouwd mogen zijn. Nou, veel te noemen. Ik zal dat niet met alle naam en toenaam doen, omdat dat, als je gastpredikant is, vraagt om ongelukken in een gebed. We weten over wie we het hebben en de Heere God helemaal. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, dank u wel dat uw zoon er niet tegenop zag. Wel tegenop zag, natuurlijk. Want het was vreselijk wat hij moest doen. Maar hij heeft het dan toch maar gedaan. De koning werd slaaf. En als we die geschiedenis lezen in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus, dan is het net alsof in het Oude Testament er af en toe lichtjes aangaan. Lichtjes van uw handelen in de geschiedenis. En zo'n lichtje hebben we vanmorgen zien branden bij Jozef, die voor zijn broers werd uitgestuurd om hen in het leven te behouden. Dat heeft hij zelf ook zo onder woorden gebracht. Dat was de bedoeling van mijn leven. God stuurde mij voor jullie uit, zodat ik jullie kon behouden. Intussen weten we ook andere dingen van Jozef. Dat totale uitbuiten van het volk van de Egyptenaren. Waar je bang van wordt. Waarvan je zegt, moest dat nou zo? Kun je niet op een andere manier helpen ook? En we merken dat in ons leven van iedere dag van vandaag we die voorbeelden ook tegenkomen. Helemaal rond corona en alle middelen die daarvoor zijn. Hoe helpen we? Doen we dat met koninklijke gebaren of doen we het eigenlijk met de gebaren van dictators die alleen maar rijker willen worden? Wilt u ons geven dat we de les die we gekregen hebben vanmorgen, die we in uw woord gevonden hebben, meenemen in ons leven? En dat we heel dicht bij die koning blijven die slaaf wilde worden voor ons. Heel dicht bij de Heer Jezus. En bij wat hij van ons vraagt. We hebben het aan het begin van deze dienst nog gehoord. Wat erbij hoort als je volgeling van Jezus bent. Help ons zo te leven. En help ons om in de wereld duidelijk te maken dat die Jezus onze koning is. En dat we in zijn koninkrijk luisteren naar wetten die niet gaan over kapitaal en rijker worden, maar over geven, over jezelf geven. Vader in de hemel, we hebben zojuist namen genoemd. We hebben de naam genoemd van een broeder die na een lange strijd is overleden. Is thuisgehaald door uzelf, schaap van de herder die uit de hemel kwam. Wilt u zijn met zijn vrouw Henny en met de kinderen en de kleinkinderen? En wilt u geven dat ze met elkaar hun troost mogen vinden in uw evangelie. In de boodschap van de koning die slaaf werd. We bidden u voor alle anderen die met moeite en zorg te maken hebben. Met diegenen die rouw kregen. Elders in het land, de familie Bisma. We bidden voor de familie Oost-Indië. We bidden voor de familie Kwant. En we hebben net hun verhalen gehoord en het zijn telkens verhalen waarbij je zegt, hoe moet dat verder gaan? Wie zorgt voor ze? U zorgt voor ze. Dat geloven we. En daar houden we ons aan vast. En daar bidden we ook om. Maar niet omdat we denken, zou het wel goed komen? Als u zorgt, komt het altijd goed. Ben je altijd in goede handen. In leven en sterven beide. Dat hebben ook die twee families ervaren die hun huwelijksjubileum mogen vieren. 50 jaar, 40 jaar. Enorme getallen als je die in je leven ziet ontstaan. Helemaal als er ook zorg is, als er ziekte is. Als je niet weet hoe lang je nog bij elkaar mag blijven. Wilt u de dank van die beide families aanvaarden? En wilt u met hen meegaan, wat er ook gebeurt? Zorgt u ook voor hen? Zo leggen we onszelf in ons leven van iedere dag en deze zondag in uw handen. We vragen u om uw nabijheid en uw zorg en uw liefde. Maar niet als mensen die radeloos vragen. Die niet weten wat er nou weer van hen geëist wordt, zoals bij Jozef. Maar als mensen die weten dat u geeft. Dat u genadig bent. Dat u zorgt. Dat u lief hebt zoals u alleen dat kunt. En dat doet u om Jezus wil. Uit genade. Daarom houden we van u. Amen. Hoe het met de collecte gaat, dat weet u gemeente. Daar staan mandjes en er zijn allerlei manieren om... Hebt u gelezen de afgelopen week in de kranten dat de kerken er niet echt minder van geworden zijn? Niet echt. Het schijnt vrij aardig uit te komen met elkaar. Nou, hou vol, zou ik zeggen. Onze slotzang is van gezang 281, het eerste en het vierde vers. En dan mag ik u God zegen meegeven. Fijn dat u er was, dat jij er was, dat u meekeek thuis en mee zong en mee beleefde. Ontvang de zegen van de Heere God die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal. Amen.
Nee.